Hallo CryptoCoiners, het is maandag 31 januari 2022, de laatste maandag van de maand. En dat betekent dat we morgen natuurlijk een nieuwe maand beginnen en we dus ook morgen op 1 februari even kijken naar de maandcharts. Dat doen we vandaag niet, vandaag pakken we wel de weekcharts erbij. Er is immers weer een nieuwe week begonnen. Voordat we dat doen, eerst even het rapportcijfer van vandaag. Nou, het zal je waarschijnlijk niet verbazen. Een 4, meer kan ik er echt niet van maken. Dat heeft alles te maken met de, ja, zeg maar rustig, het negatieve sentiment en de angst die er heerst op zo'n beetje alle financiële markten op het ogenblik. Ik bedoel, vanochtend leuk om te lezen in de Telegraaf dat de AEX zo positief opent. De vraag is of dat zo blijft de rest van deze week. Want ja, er is gewoon niet veel positiefs te melden. Inmiddels wordt wel heel duidelijk bij veel beleggers dat datgene wat wij al lang weten nu ook daadwerkelijk zichtbaar wordt. Dat de waarde van de aandelen die ze hebben gekocht helemaal niet zo gunstig is. Want er wordt geen winst gemaakt, er is geen winst gemaakt. Er zijn problemen met het vullen van de banen. We zijn nog lang niet van de pandemie-ellende af natuurlijk. Als het gaat om banen of om resources, mensen die beschikbaar zijn om banen in te vullen. Kortom, nog steeds een hoop malaise in de markt, zoals we dat eigenlijk een langere tijd niet gezien hebben. En dat heeft natuurlijk zijn impact, ook op de charts die wij zien, hè, de crypto-charts. En daar kom ik zo meteen even op terug na het wat korte nieuws. Namelijk, stel je ziet gebeuren wat er nu gebeurt en je begint je zorgen te maken over, ja, wat moet ik nou doen? Ik heb Bitcoin of ik heb Ether of ik heb een andere munt. En ja, het kan alle kanten op gaan. De trend is eerder dalend dan stijgend, maar af en toe zie je toch weer die stijgingen. Zou het zomaar ineens kunnen omkeren? En hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik een strategie kiezen of een plan van aanpak dat daar een beetje op inspeelt? Nou, dan gaan we zo meteen gewoon concreet aan de hand van één chart, misschien twee charts, even wat aandacht aan besteden. Zodat je eigenlijk na afloop van deze podcast, als je daar op dit ogenblik behoefte aan hebt, een actieplan hebt. Iets dat je zou kunnen doen om mee te liften met dalingen en met stijgingen. Dat zometeen. Eerst even de markten. Nou, dat had ik al gezegd. Dat gaat allemaal niet zo heel erg lekker op dit ogenblik. In Azië deze week is er wat bijzonders aan de hand. Ze vieren daar namelijk onder andere Chinees Nieuwjaar. Er is ook nog iets anders. Volgens mij heet dat Gouden Week. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar er is nog een feestweek eigenlijk aan de gang. Dat betekent dat de beurzen in Azië en in China deze week gesloten zijn. Daar gebeurt helemaal niets. En dat merk je nu al een beetje terug in de koersontwikkeling van Bitcoin en Ether en al die andere munten. Want vaak zijn toch de Aziatische markten, die gewoon een aantal uur op ons vooruit lopen, zijn toch vaak een graadmeter van hoe het opent, tussen aanhalingstekens, als het gaat om Bitcoin en crypto. Je weet het, die markten zijn, cryptomarkten zijn 24 uur per dag open, maar je ziet toch vaak, aan het begin van de week zeker, zo 's ochtends een uurtje of, middernacht eigenlijk, een uurtje of drie onze tijd, twee, drie onze tijd, al een eerste aanduiding van hoe het in China gaat. Als het daar lekker loopt, als de koersen daar beginnen te stijgen, merk je dat ook snel terug in de crypto charts. Als je dan wakker wordt, denk je, oh, het ziet er allemaal veel beter uit dan gisteren om deze tijd. Nou, dat zul je deze week niet zien als het gaat om China, want daar wordt eigenlijk gewoon helemaal niks gedaan. Nou, de trend is natuurlijk, of het sentiment eigenlijk op die markt is gewoon echt belabberd op dit ogenblik. Nog steeds dat renteverhaal van de Fed, daar zijn mensen nu al achtergekomen dat dat binnenkort gaat spelen in de loop van maart. Dat is niet zo heel ver weg. En natuurlijk hebben we Rusland en de Oekraïne, waar het allemaal niet helder is wat er gaat gebeuren, maar er overheerst wel degelijk een grote zorg dat er wordt ingevallen. En ook de kwartaalcijfers van veel bedrijven, die staan er aan te komen deze week, veel grote bedrijven, nou, die zullen naar alle waarschijnlijkheid, er zijn hier en daar al wat waarschuwingen afgegeven ook, die zullen niet al te positief zijn. En dat betekent dat beleggers en aandeelhouders zich zorgen maken en dat zie je terug in de prijzen. Maar daar is niks nieuws onder de zon. Ik bedoel, ik kan elke dag hetzelfde verhaal hierover vertellen, maar we weten, het gaat niet goed. Niet voor niks dat we een 4 geven op dit ogenblik voor de crypto-index, ons rapportcijfer, dat we dat verder niet een officieel rapportcijfer is of iets dergelijks. Het is gewoon een weergave van hoe het gaat op dit ogenblik. En dat is een 4, dikke onvoldoende. Het loopt gewoon niet lekker. Nou, daarop inspelend dacht ik bij mezelf, er komen vragen over binnen. Mensen zeggen, wat moet ik nou doen? Moet ik inkopen? Moet ik bijkopen? Moet ik juist verkopen? Af en toe laat ik zelf wat los over strategieën die ik kies. Ik dacht bij mezelf, misschien is het slim om even iets op te pakken dat ik al eens eerder heb behandeld. Inmiddels al, volgens mij al meer dan een half jaar geleden in een podcast. Meer dan een half jaar terug. Dat ging over een actieplan dat je kunt kiezen als de markten eigenlijk zo onzeker zijn als ze nu zijn. Laten we eerlijk zijn, op dit ogenblik zijn de markten eigenlijk eerder negatief dan positief. We zien af en toe op wat kortere charts, de urenchart en zo, zien we af en toe een trend die begint te lijken op bullish. En dan denk je bij jezelf, dat is een mooi eerste signaal dat het ook op de dagchart wel eens zou kunnen gaan omkeren van bearish naar bullish, oftewel van negatief naar positief. Maar meestal wordt die trend dan toch weer gestopt en we komen eigenlijk geen meter verder. Ondertussen lees je overal al die opinieberichten van al die bloggers en en websites die alleen maar kliks willen hebben natuurlijk. Van, oh, het gaat allemaal helemaal de verkeerde kant op. Het gaat allemaal naar dit of naar dat. Een bekende analist heeft gezegd, we gaan nog naar de 18.000, las ik vanochtend weer. Dus nou, als je dat leest, en dan kan me goed voorstellen, dus ik denk van, oh jee, kan ik dan nu maar niet gewoon beter alles verkopen voor het geval het gebeurt. Maar ja, wat doe ik dan als toch tegen veel verwachtingen in de prijs onverwacht stijgt? En bijvoorbeeld in de buurt van de $52.000 aankomt, wat voor veel mensen toch wordt gezien als een soort graadmeter. Hè? Die bovengrens van 52, die ondergrens van 28 ongeveer. Dus verwachtingen zijn eigenlijk, afhankelijk van wie het vraagt, niemand heeft natuurlijk die glazen bol, maar de verwachtingen zijn over het algemeen, of de prijs stijgt, dan is $52.000 een belangrijk punt. Of de prijs daalt en dan zou het zomaar eens richting de 28.000 kunnen gaan. Nou, vanochtend kwam er nog een paniekbericht dat het nog veel lager zou kunnen gaan. Er werd 18.000 alweer genoemd. Is absoluut mogelijk, want dat bedrag hebben we niet voor niks ook al eens in de podcast voorbij laten komen. Er zit nog steeds een belangrijke gap die daar moet worden gevuld. Maar los daarvan, wat doe je nou? De prijs op dit ogenblik, als ik het opneem, het is nu 10 over 11, staat de prijs van Bitcoin, als je kijkt naar Bitcoin versus de BUSD op Binance, zeg maar Bitcoin versus de Paxos, de dollar, een stablecoin, staat nu op iets meer dan $37.000. Nou, hij is alweer een stuk hoger geweest. Vorige week om deze tijd, vrijdag een week geleden, donderdag een week geleden, toen stond hij op 43.000 zowat. Sterker nog, daar is hij zelfs even boven geweest. En eerder deze week, vorige week eigenlijk, rond de 24e, haalde hij zelfs een dip van bijna 33.000, 32.950. Kortom, het kan echt alle kanten op gaan. Wat doe je nu? Nou, wat je zou kunnen doen, dit is een strategie die je zou kunnen kiezen. Er zijn natuurlijk, uiteraard heb je de mogelijkheid te zeggen, weet je wat, ik doe gewoon helemaal niks. Ik houd gewoon de bitcoin die ik heb vast. Want ik heb een rotsvast vertrouwen in de fundamentele waarde ervan. En ik begrijp heel goed dat wat er nu op de beurzen gebeurt en dus ook met de prijzen gebeurt van mijn bitcoin, niets anders is dan een reflectie van alle angst die mensen op dit ogenblik hebben. Dat zo weer kan omkeren. Het kan ook zijn dat je zelf zegt, nou weet je wat, ik koop gewoon bij. Het is een mooie kans om er nog wat extra bitcoin voor in te slaan. Want het is een stuk goedkoper dan het een paar maanden geleden om deze tijd was. Dat doe ik. Ik koop gewoon bij. Je kunt ook zeggen van, nou ja, het is nu wel heel laag. Ik neem gewoon het zeker, ik word onzekere. Ik verkoop en ik zet een stop-loss buy order als de prijs toch weer stijgt. Dus ik neem als het ware een soort short positie op mijn eigen bitcoin. Maar die zou op dit ogenblik, als je nu naar de prijzen kijkt en met name de prijsontwikkeling kijkt, zou die niet echt zijn onderbouwd. Dus wat we gaan doen is een heel klein beetje technische analyse. Een klein beetje, minimaal. En volg daaraan een makkelijke, eigenlijk makkelijk uit te voeren strategie. Wat ik ga doen, ik pak er even een chart bij. En je weet het, we doen charts ook live op Bitcoin. Of live, we doen ze op Bitcoin. We doen ze op YouTube. Als je nu meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook een chart in beeld. En dat is niet de standaard charts die we altijd analyseren. Dat komt zo meteen. Nee, we kijken even naar een chart van Bitcoin versus de BUSD. Dus op Binance is dit. Maar dit kun je op elke Bitcoin chart doen. Je kunt het eigenlijk op elke munt chart doen, dit. Maar wij pakken even de Bitcoin chart. En ik heb nu de Bitcoin BUSD chart op Binance voor mijn neus. En die zie jij dus nu ook als je meekijkt op YouTube. En hij staat op dit ogenblik, zoals je ziet, op een 4-uur interval. Laten we even beginnen met wat uit te zoomen. En ik pak dezezelfde chart even, maar nu op een, dus dezelfde muntpaar, hetzelfde muntpaar, Bitcoin versus de dollar, de BUSD. Maar ik pak hem nu eventjes op een uur, of op een dag interval. Dus de candles duren nu per stuk wat langer. En zijn dus niet zo, ja, zo schokkerig, hoewel je nog behoorlijke bewegingen ziet. Maar ze zijn niet zo schokkerig als je net op de 4 uren chart zag. En helemaal niet als je kijkt naar bijvoorbeeld de 1 uur of de 15 of 5 minuten chart. Ook niet zo spannend voor nu. Want wat we gaan doen nu is ten opzichte van de prijs waar we nu op staan. En ik zei het al, het is nu bijna 10:15 nu. Dus dat is de prijs die je in de gaten wilt houden als je dit achteraf nog even wilt meekijken op echte live charts. Wat we gaan doen is, we gaan even een paar zones opzoeken, zoals het heet. Lijnen, min of meer, maar dan moet je de lijn niet heel letterlijk nemen. Die weerstand zullen gaan opleveren. Of die vloer, support, ondersteuning zullen gaan opleveren. Boven en onder de huidige prijs. En dat doen we voor wat betreft de huidige prijs van boven naar beneden. En voor de prijzen boven de huidige prijs van boven naar beneden. En voor de prijzen van die onder de huidige prijs staan, doen we dat van beneden naar boven. Nou, laten we beginnen met boven de huidige prijs. Waar zit op dit ogenblik weerstand? En er zijn allerlei manieren om er naar te kijken. Je kunt trendlijnen gaan tekenen, je kunt gebruik maken van peaks en troughs, pieken en dalen zoals je weet. Je kunt er MA20's, MA50's, MA200's, whatever, bijhalen. Maar we gaan het eigenlijk heel simpel doen. We kijken gewoon naar prijsniveaus die vaak voorkomen. Gewoon zones waarvan je ziet van, hey, dit is inderdaad, en ik spoel even terug naar, laten we zeggen, een half jaar geleden. Dit is juni, waar ik iets meer dan een half jaar geleden. Dit is juni waar ik hier nu naar kijk, begin aan mijn chart van mei, juni. Daar zitten niveaus en de, met name natuurlijk een paar pieken hier. Maar we hebben nu een overzicht van, laten we zeggen, de laatste 7-8 maanden. Maakt niet zoveel uit of het nou 6, 7 of 8 maanden zijn. Je kunt ook uitzoomen naar nog langer. Maar 7-8 maanden bied je eigenlijk meer dan genoeg informatie. Nou, daar gaan we. Van boven naar beneden. We hebben natuurlijk om te beginnen die piek die we hebben gehaald op, inmiddels alweer, lijkt het maanden geleden, maar het is pas 2,5 maand terug, op 10 november, de all-time high van 69.000 en nog wat dollar. Dat is deze zone hier. Ik teken gewoon even een lijn daar. Ik zal hem trouwens even rood maken, want het is een weerstandslijn, dus het is een plafond. Zo, een rode lijn. En kan ik hem meteen even wat dikker maken? Ja, veel dikker gaat niet. Maar eigenlijk moet je dit natuurlijk zien als een zone. Het is niet echt één vaste lijn. Het is een gebied waar de prijs omheen tegen een plafond aanloopt. Waar je dus zou kunnen verwachten dat als de prijs daar komt, die terugstuitert. Daar zit weerstand. Er zijn, en die weerstand ontstaat omdat er gewoon veel verkopers zijn die daar hun winst willen pakken in dit gebied daaromheen. En je ziet, dit was 68.000, nog wat, 68.834. Hieronder zit ook alweer een zone. Kijk, als je hier kijkt, iets terug op 20 oktober en zelfs naar 15 november toch, op dit punt. Hier zit ook weer zo'n zone. Je zou zelfs nog wat lager kunnen zetten. Die pakken we zo meteen eventjes. Hier zit er eentje, ongeveer, naar mijn mening, dit gebied. Oh ja, meteen even, ik zeg het al, mijn mening. Want dit is hier echt belangrijk, want iedereen ziet andere support- en resistance zones. Iedereen ziet andere plafonds en andere vloeren. Je kunt zelfs, als je gebruik maakt van TradingView, wat wij hier doen, kun je er zelfs indicators voor kiezen. Het hangt een beetje vanaf wat voor een TradingView account je hebt, hoeveel je er tegelijk kunt laten zien. Maar een voorbeeld is, zijn een aantal scripts die er zijn. Je kunt bijvoorbeeld intikken support en dan krijg je een hele batterij aan indicators te zien die gemaakt zijn door TradingView gebruikers. Een paar zijn super populair, een paar zijn wat minder. Maar een voorbeeld van een hele populaire indicator is deze van meneer Stallone. Als je die aanklikt, de V2 indicator, dan krijg je lijnen te zien. En dit is één interpretatie. Dit is één iemand die heeft gezegd, nou, ik bepaal mijn support- en weerstands- of resistance-lijnen, bepaal ik op basis van een bepaalde methode. Maar je kunt er nog één bij halen. Dit werkt dus niet met alle TradingView-accounts. Het hangt er vanaf wat voor een soort account je hebt, of je meer dan één indicator kunt kiezen uit deze lijst. Bijvoorbeeld hier hebben we Barry, die heeft ook een indicator gemaakt. En die ziet er ook wat anders uit. Je ziet, je krijgt weer totaal andere lijnen te zien. Deze lijnen van Barry, nou deze komen aardig overeen. Maar deze lijn bijvoorbeeld heeft meneer Stallone weer niet. Oftewel, iedereen kiest een eigen methode. Het kiezen van support- en resistance lijnen is dus een subjectief iets. Je kunt daar wel degelijk afspraken over maken met jezelf. Nou, ik beschouw een supportpunt, een punt waar een swing low zit. Waar een low zit die lager is dan de low ervoor en de low erna. En ik neem als weerstandspunt een swing high, oftewel, wij noemen dat ook wel een piek, waar de high hoger is dan de high ervoor en de high erna. Maar dat bepaal je per ultimo helemaal zelf. Je kunt ook zeggen, ik pak gewoon een punt dat vaak wordt geraakt. Als ik die prijs vaak tegenkom, de candle stopt echt op die prijs een aantal keer, dan is dat, als dat een prijs onder de huidige prijs is, een supportlijn. Als die boven de huidige prijs staat, is het een weerstandslijn. Je kiest gewoon je eigen methode. Je ziet, we kunnen er nog een paar indicators bij pakken. Je krijgt steeds weer verschillende lijnen te zien. Dus je kunt hierop afgaan. Je zou kunnen zeggen, weet je wat, ik houd me gewoon aan de Stallone indicator. Dat zijn voor mij de support- en de weerstandslijnen. Je kunt ook zeggen, en dat gaan we natuurlijk lekker hier doen, ik kies ze zelf wel. Maar wat ik je sowieso wil aanraden is, kies alsjeblieft wel je eigen methode. Ga niet blind af op wat ik hier teken, want ik weet 100% zeker, als ik er iemand uit de crypto corners community bij haal en zeg van, joh, teken jij eens even lijnen waar jij support en weerstand ziet, dat er een hele andere lijn op het scherm staan dan ik zie. Dus ik laat je alleen zien wat ik op dit ogenblik even snel als lijnen zou zien waar je een strategie op zou kunnen loslaten. Nou, we gaan vrolijk door. Hier zie ik ook weer een lijn op dit niveau, zo rond de 63.000, 64.000 dollar. Hier begin april heb je die prijs, of half april heb je die prijs een aantal keer. Je ziet dat die prijs echt 1, 2, 3, 4 candles op rij wordt getest. Dat is al heel duidelijk. En hier is dus een weerstandslijn begin april. Maar als je doorkijkt, en we bladeren nog even verder, we gaan naar vooruit in de tijd, naar rond oktober, dan zie je dat die lijn een paar keer wordt doorkruist, maar de prijs valt meteen weer terug en wordt weer een aantal keer getest. Die hele zone vanaf 23 oktober tot 6 november wordt voortdurend getest. Daarna schiet de prijs doorheen en wordt het een vloer. Van 10 november tot, dat is de all-time high periode, tot 15 november. Houdt die vloer ook, daarna zakt de prijs er doorheen. Hier zit dus wel degelijk een lijn die op dit ogenblik, omdat de prijs er nu dik onder staat, zou kunnen worden gezien als een weerstandslijn. En zo kun je er wel even doorgaan. Even snel, hier zit er ook een, ongeveer op dit niveau, let op. Ongeveer zie ik hem. Het is een zone waar je in beweegt. Soms zit de prijs net wat boven, soms zit er net wat onder. Maar kijk hoe vaak hier die vloer wordt getest in de periode van 15 oktober tot 6, 7 november. Kijk, terugbladeren naar begin april, hoe vaak dat plafond wordt getest. Exact dezelfde prijs. En ook nog een keertje hier, begin mei. De prijs blijft er wat onder, maar het is een zone. Het is niet echt één lijn. Nou, weer eentje gevonden. Hier zit er ook, even kijken of ik echt een duidelijke vind. Ja, hier zit er één, die vind ik ook niet zo sterk. Even de sterke punten eruit halen, hier bijvoorbeeld, op dit niveau. Kijk, hier kom je deze prijs, begin april of half april begint dat feest, kom je dit niveau een aantal keer tegen. Het niveau van rond de $53.000 hier. En als je dan doorschiet naar oktober, kom je dat niveau ook weer tegen. Hier een aantal keer is het de vloer. Dan in november is het drie keer op rij, echt drie candles na elkaar, oftewel drie dagen na elkaar, is het een vloer geweest. Daarna kom je hem niet meer tegen, de support wordt daar niet eens, of de weerstand wordt daar niet eens gehaald. Maar deze lijn zo rond de 53.300 ongeveer, is wat mij betreft op dit ogenblik ook een weerstandslijn, een plafond. Als de prijs daar komt, naar mijn mening is er een grote kans dat de prijs daar even gaat stuiteren. Nog even snel een paar, niet te veel, want ik wil het niet te complex maken allemaal. Er zijn er meer te vinden, nogmaals, doe vooral zelf je eigen onderzoek en kies je eigen methode. Maar hier zit er bijvoorbeeld één op het niveau van 48.000, dat zie je terug op 13 augustus. Daar is die prijs een aantal keer geraakt, het begon trouwens al in april, ook weer 20 april is dat een paar keer een vloer geweest. 13 augustus en daarna is het een aantal keer een plafond geweest, daarna werd het weer een vloer, heel augustus door zo'n beetje. Daarna werd het weer een plafond, begin september of half september, daarna werd het weer een vloer, een half september, daarna werd het weer een vloer. Daarna werd het weer een vloer en toen werd het zelfs even een plafond. Kortom, dit is een absoluut punt, zo rond de, dat is een zone eigenlijk, zo rond de 47.000 ongeveer. Hij staat nu die lijn op 46.991, maar rond de 47.000. Nou, we hebben er al flink wat. Nog eentje erbij, hier bijvoorbeeld op dit niveau, zo rond de 41.000 ongeveer. Die prijs is hier een aantal keer geraakt. Begin is vanaf mei, in mei een paar keer, eind mei. Daarna nog een paar keer in half juni is die prijs geraakt. Hier een aantal keer in juli, eind juli en begin augustus ook weer. Hier een flink aantal keer zelfs in de, eind september. Toen was het een absolute vloer. Hier nog weer een aantal keer in, dus relatief kort geleden, in januari. Begin januari werd die, als het een zone is, een paar keer geraakt. Dus hier teken ik ook nog even een lijn. Dit zijn allemaal lijnen die zich boven de huidige prijs bevinden. Allemaal zijn het dus mogelijke weerstandslijnen. Nou, aan de onderkant doen we precies hetzelfde. Maar we beginnen nu onderaan. Ik ben bovenaan begonnen bij die all-time high. Laten we onderaan eens beginnen bij het niveau dat door iedereen wordt voorspeld. Nou, als de prijs daalt, zou die zo wel eens even naar de 28.000 kunnen gaan. Maar je kunt dit natuurlijk zo laag maken als je zelf wilt. Als jij zegt, nou, ik kijk toch wel even naar de technicals en ik zie absoluut $18.000 als een scenario dat zou kunnen uitspelen, dan kun je ook bij 18.000 beginnen. Maar we houden het even eenvoudig hier. En hier zit een level op, of een zone op rond de 29.800. Dit is vanaf mei. Je ziet dat punt wordt een aantal keer geraakt. 19 mei. Hier komen we het een paar keer tegen. Eén keer net door, één keer net erboven. Eind juni. Hier nog een keertje. Eind juli. Daarnaast die prijs verder niet meer bereikt. Dat is er alvast één. En dit is op dit ogenblik natuurlijk een supportlijn. Dus die maken we even groen. Want hij zit immers onder de huidige prijs. We zitten niet in de buurt van die 28, dus ik scroll een beetje uit nog. Of ik zoom een beetje uit, zodat we nog wat meer data hebben. Hier zit een lijn bijvoorbeeld op dit punt. Dit is dik onder de 28, dit is 25. Hierboven, dit punt wordt een aantal keer geraakt. Kijk, hier een paar keer op rij. Zo'n zone rond de 28, hier net iets te boven zelfs nog. Ik denk als je, uitzoomen zullen we niet veel zien, want de prijs is daarna hard boven geknald en nooit meer ondergekomen eigenlijk. Of daarvoor is hij er nooit boven gekomen. Ongeveer dit niveau, zo rond 28 hier, ongeveer 28.000. Dit is een vrij brede zone. Je zou hem nog lager kunnen doen. Hier zit er eentje in de periode van half december een aantal keer toch deze prijs. 23.000 zou je erbij kunnen pakken. En kijk hier, deze zone wordt vaak geraakt vlak boven de 20. Rond de 20 eigenlijk. Het is een zwaar plafond geweest, een lange tijd zoals je weet. Spoel maar eens terug naar eind 2017. Dan zullen we zien dat die prijs vaker is geraakt. En ook hier aan de onderkant, hier zo, kijk dit niveau, moet een beetje uitzoomen om het beter te kunnen zien. Dit niveau hier hier zo vanaf 16 november en dan duikt hij er even onder, dan blijft hij er een tijdje boven. Zo rond de 18.000. Nou, die zou je erbij kunnen pakken als je toch zegt van nou, ik zou niet daarvan opkijken als de prijs toch verder duikt. Helemaal afhankelijk van je eigen strategie. Nou, zo laag zijn we nu al. De prijs zit nog hier. Waar komen we tussen de prijs van nu, zo 37.000 nog wat. En de laagste lijn die we nu hebben, nog meer punten tegen, want we gaan van beneden naar boven. Hier zit er een op het niveau van 31.000. Een groot aantal plekken waar je hier support ziet. Bijvoorbeeld in juni 2021. Een aantal keer geraakt. Het werd een plafond in juli 2021. Hier is die prijs een aantal keer geraakt. Hier is die prijs een paar keer geraakt. Ja, hier is op dit punt, zo begin januari al. Je zou kunnen zeggen, weet je wat, hier ongeveer op dit niveau. Het zijn zones. Niet vergeten, trek ik ook weer een lijn, want daar zit naar mijn mening ook support. Nou, datzelfde kun je nog een paar keer doen. Hier op dit niveau, zo rond 34.400, zit wat weerstand. En dat is dus dan nu support. Het werd ook support, zoals je hier ziet. Eerst was het een plafond, begin januari. Toen werd het opeens, dit is trouwens begin januari vorig jaar, januari 2021. Toen werd het een vloer, zoals je ziet. Toen was het hier weer een plafond. Hier in de periode vanaf mei vorig jaar, mei in de zomer, was het een heel duidelijke vloer. In juni werd het een heel duidelijk plafond. En kijk helemaal vooruit naar nu, dan zie je dat dat niveau nu, en dan ga ik hier naartoe, je ziet het gebeuren, nu weer een vloer is geworden. Oftewel, er zit op dit ogenblik een plek die eerder een plafond was en al een paar keer een vloer is geweest, nog steeds een vloer. Je zit nog steeds support. Zo ongeveer op dit niveau. Nou, nu ben je er al. En hier kun je al het een en ander mee doen. Je zou namelijk kunnen zeggen, weet je wat, elk van deze lijnen, met name eerst de lijn aan de onderkant, is een vloer. Als de prijs daalt, moet de prijs opboksen tegen de kracht van deze vloer. Die vloer heeft zichzelf bewezen. Kijk maar naar het verleden. Maar elke vloer, daar komt een keer een gat in. Als je hard genoeg op die vloer blijft stampen, wat een prijs vaak doet, is de kwestie van tijd voordat er een scheur in die vloer komt en de prijs door die vloer heen zakt. Dat betekent dat je daar ook op wilt wachten. En je zou kunnen zeggen, weet je wat, we hebben dit al een keer gezien. De prijs is door die vloer gedaald. Daarna is de prijs teruggekomen, dus die vloer heeft min of meer gehouden. Maar als dat nou de volgende keer niet gebeurt, zet ik op deze plek, en ik ga die lijnen even geel kleuren, want we beginnen even met de potentiële verliesgevallen, de prijs begint te dalen. Als de prijs door deze vloer heen zakt, zet ik daar wat onder. De vloer staat op zo'n 34.600. Maar zet ik er wat onder, zo ongeveer op dit niveau. Je zou hem zelfs onder die low kunnen zetten die op 24 januari zit. Dat is aan jou. Zet ik een sell order. Maar pas op, dat doe je natuurlijk niet meteen. Ik zal eerst de kleur even veranderen. Ik maak er stippenlijnen van. En omdat het een sell order is, maak ik kan ik dat hier doen? Volgens mij wel. Ik maak wel even een streepjeslijn van. Zo, nu kun je duidelijk zien het verschil tussen de huidige prijs en een sell order. Dit zou een sell order zijn, maar je wil geen gewone sell order neerzetten, geen verkoopopdracht, want die wordt meteen uitgevoerd. Als je nu hier een verkoopopdracht neerzet, dan zeg je eigenlijk, verkoop dit maar voor een prijs van 34.000 of hoger. Nou ja, er zijn heel veel mensen die hebben hier nog wel wat koopopdrachten staan, maar je zult zien dat je vrij snel in de buurt komt van die 34.000. En dat wil je niet. Je wilt eigenlijk zeggen, verkoop als de prijs onder de 34.000, of deze lijn, nu staat hij op 33.900, als de prijs onder deze lijn daalt, dan wil je er eigenlijk pas vanaf. Dus dat doe je met een zogenaamde stop. Je zet een soort drempel neer, de stop wordt dat ook wel genoemd. Als de prijs daaronder komt, dan moet er worden verkocht. Maar nooit voor een prijs die lager ligt dan bijvoorbeeld de prijs van, laten we zeggen, 33.500 of zo. Dus je geeft bij een stopopdracht altijd twee prijzen op. Bij een stop sell order en bij een stop buy order. Met name als het gaat om een zogenaamde stop limit sell order en een stop limit buy order. Dat zijn technisch gezien de beide orders die bijvoorbeeld door Binance worden ondersteund. Dus je zou een stop kunnen zetten nu op 33.900 en een limit sell order die daar dan bij hoort, dus één opdracht, op 33.400-500. En dat betekent dat de exchange gaat verkopen op het moment dat de prijs hieronder daalt. Wat je daarna wilt doen, dus het zijn wel dingen die je in de gaten wilt blijven houden. Je wilt zo gauw die is uitgevoerd, die order, wil je je verlies nemen als het nodig is. Als de prijs echt even, als dit een fake stop is of een fake breakout is, zoals je het bijna zou kunnen noemen. De prijs breekt onder deze prijs door, maar veert snel weer terug, zoals hier is gebeurd. Dan wil je je verlies natuurlijk wel beperken. Je wilt voorkomen dat je te maken krijgt met een situatie waarbij de prijs er even onderduikt. Jij hebt je bitcoin verkocht en hop, dan gaat die prijs omhoog. dat is niet wat je wilt hebben. Zo'n stoprun, zoals het wordt genoemd, wil je voorkomen. Dat kun je onder andere doen door vrij kort erboven alweer zo gauw de munt is verkocht, jouw bitcoin is verkocht, een stoplimit buy order te zetten. Dus niet een gewone buy order, want die wordt meteen uitgevoerd. Je zegt dan immers, koop als de prijs dit is of lager. Nee, je wilt wachten totdat de prijs er weer boven komt. En dan zeg je, oké, nu wil ik kopen als de prijs dit niveau bereikt. Maar niet voor een prijs die hoger ligt dan, en dan ga je er $100 of $200 boven zitten. Maar dat is nu nog niet relevant, want eerst moet er worden verkocht natuurlijk. Dus dat is één. Daar zou je er één kunnen zetten. Nou, je raadt het al. Hieronder de volgende stoplimit, de volgende supportlijn, op dit ogenblik bij mij op het scherm 31.264, onthoud, dit is een zone, maar onder die zone zou je hem kunnen zetten, dus ongeveer hier zo, onder de volgende zone zou je erin kunnen zetten, dat is dus iets lager dan de 29.500, daar zou je erin kunnen zetten, nou, ze kunnen wel even doorgaan, daar zou je erin kunnen zetten, enzovoort, enzovoort. Bij elk, en je ziet, er zijn er nog meer, afijn, je snapt hoe het spelletje werkt, bij elk, nou, ik zet ze toch even neer, dan kunnen we gaan rekenen. Bij elk van die, of onder die zones, aan het eind van de zone, eigenlijk als de prijs er doorheen is, zou je kunnen zeggen, ik verkoop nu wat. En als dat is gebeurd, koop ik meteen weer terug met verlies als het moet, als de prijs er wat boven komt. Maar stel nou, de prijs blijft dalen, structureel dalen. Dan heb jij, zoals het heet, gelaagd in een laddervorm een gedeelte van je bitcoin verkocht. Want de hoeveelheid bitcoin die je hebt, deel je natuurlijk door het aantal orders dat je hier neerzet. Of je zegt, ik wil maar een gedeelte verkopen, een gedeelte hou ik sowieso vast. Nou, er zijn een paar manieren om die berekening te maken. Kijk, dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punten. Laten we zeggen, je hebt 0,07 bitcoin. Noem maar even wat. Je bent al een tijdje bezig. Je hebt best wel wat aan bitcoin al opgebouwd. Je hebt nu 0,07 bitcoin. Nou, de meest voor de hand liggende methode is natuurlijk, hier verkoop ik 0,01 bitcoin bij de bovenste lijn. Dan weer 0,01 bitcoin, weer 0,01 enzovoort, enzovoort, enzovoort. De methode werkt, is prima. Je zou ook kunnen zeggen, nou, ik doe toch liever wat anders. Ik ga ervan uit dat het allemaal niet zo ernstig wordt. Dat we relatief weer snel terugstuiteren. Maar als het ernstig wordt, dan wil ik toch wat meer verkopen. En ik neem dan voor lief dat ik het eerder had kunnen verkopen. Ik verkoop hier, nou, ik hak het niet in 7 stukjes, maar ik hak het bijvoorbeeld in 14 of in 21 stukjes. Hier verkoop ik 1/21ste van wat ik heb. Hier verkoop ik 3/21ste van wat ik heb. 7/21ste, 10/21ste, 12/21ste, dat is al te veel. Je moet het even zo uitrekenen natuurlijk dat je ook genoeg hebt om te doen. Dus dat zou 1, 2, 3, 4/21ste. Ben je er al 10 kwijt, heb je nog 11 stuks over. Zou je kunnen zeggen 3, 3, 4 of iets dergelijks. Je snapt, klopt dat? Nou, 3, 4, 4 zou het dan zijn. Maar je snapt wat ik bedoel. Je wilt dan een verschil maken in het aantal bitcoin dat je per level verkoopt. Maar als dat wat te complex lijkt, zou je kunnen zeggen, nee, ik deel gewoon de hoeveelheid bitcoin waar ik eventueel van af wil, doordat ik een short positie neem om het later goedkoper terug te kopen of om mijn verlies te beperken, wil ik het nu gewoon euro's of dollars voor hebben, hak ik gewoon in gelijke stukken en ik verkoop ze per level, verkoop ik telkens een beetje. Maar onthoud, je wilt dus ook weer terugkopen als de prijs toch weer begint te stijgen. Dus het is wel iets waar je bij wilt blijven. Nou, dit kun je op de dagchart doen. Maar wat je ook zou kunnen doen, is een methode die heel veel wordt gebruikt, inzoomen bij dit soort situaties. Je hebt nu een grof beeld van waar de supportlijnen zitten. Je zou kunnen zeggen, nou, ik weet het nu voor de dagchart. Ik kijk nog even naar één andere chart. En die stond volgens mij al aan toen ik deze chart liet zien. Dat is namelijk de 4-uren chart. En dan ga je kijken in hoeveel de levels die je op die dagchart hebt gezien, aan de onderkant van de prijs, ook kloppen. Of zijn er nog meer levels te vinden? We zeggen, nou, ja, bijvoorbeeld hier zit er ook nog één op dit niveau, vlak onder de huidige prijs overigens. Die zou ik ook kunnen pakken. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik heb nu de dagchart gedaan. Op basis van de 4-uren chart vind ik misschien betere levels of nog wat meer levels. Waar ook support zit, daar zet ik ook sell orders neer. Stop limit sell orders als de prijs eronder duikt. Dat is helemaal aan jou hoe je dat beslist. Nou, op dezelfde manier waarop je dat op de met de sell orders hebt gedaan, voor het geval de prijs gaat dalen, kun je het omgekeerd ook doen. Je kunt ook zeggen, oké, als de prijs nu gaat stijgen, dan verkoop ik een beetje, punt uit. Dan neem ik gewoon, dan pak ik mijn winst en dan, of ik verkoop nu al alles. Er zijn twee opties. Je zou kunnen zeggen, nee, ik wil nu gewoon mijn winst pakken als de prijs gaat stijgen. Dan wil ik zeker weten dat ik in ieder geval heb geprofiteerd van deze koersstijging. Dan kun je het gewoon op dezelfde manier doen. Je hoeft alleen maar sell orders neer te zetten, limit sell orders. Maar als je op basis van deze strategie besluit om nu, of je bent al uitgestapt, of je hebt nog een hoop dollars over, en je weet niet wanneer je daarmee moet gaan kopen. Nou, je zou de dip kunnen gaan voorspellen. Extreem lastig om dat te doen. Je hebt nooit een 100% mate van zekerheid. Je kunt gebruik maken natuurlijk van indicators om dat te doen. Maar we gaan het niet complexer maken dan het misschien nu al voor je is. Je zou dezelfde strategie kunnen toepassen om terug te kopen. Je hebt wat dollars En je zegt, oké, zo gauw de prijs structureel begint te stijgen, wil ik voor die dollars wat bitcoin kopen. Dus het is apart genoeg contra, zoals de meeste traders zullen werken, die zeggen nee, als de prijs stijgt, verkoop je juist. Je koopt niet. Maar stel je voor, je bent uitgestapt. Je hebt nu al een keer de beslissing genomen, misschien in paniek of hoe dan ook, om te verkopen. En je wilt zeker weten dat je, als je terugkoopt, dat je dat doet voor een prijs die, of voor in een trend, of in een prijsbeweging die niet meteen weer dalingen lijkt te voorspellen. Je weet het nooit zeker. En dan kun je zeggen, nou moet je nooit doen. Je moet nooit doen kopen als de prijs stijgt. Met alle respect, dat is wat de meeste institutionele beleggers wel doen. Die gaan echt niet kopen in de dip. Er zijn er altijd wel wat. Maar de meeste institutionele beleggers, die weten dat ze niet in de dip kunnen kopen. En die kopen juist als de prijs stijgt. En ik weet dat dit gaat dwars in tegen wat je bij cryptocurrencies heel vaak hoort. Altijd, als de prijs stijgt, verkoop je. Als de prijs daalt, koop je. Institutionele beleggers die op een iets andere strategie zitten, kiezen ook voor de omgekeerde wereld. Ja, ik weet het, klinkt misschien allemaal wat complex, maar we hebben nu een hele specifieke situatie te pakken. Jij bent onzeker, je weet niet waar het heen gaat met de prijs, wat moet je doen? En dat betekent dus dat je in dit geval bij een dalende prijs gaat verkopen en niet andersom, maar je wacht wel totdat er duidelijk zichtbaar is dat die daling door vloeren heen zakt. En bij een stijgende prijs ga je kopen, maar dat doe je pas als je ziet dat die prijs door plafonds heen schiet. Dus op dezelfde manier waarop we net stoplimit sell orders aan de onderkant hebben geplaatst, kan je aan de bovenkant van de prijs, als de prijs door door plafonds heen schiet, kun je zeggen, nou, als dit plafond wordt doorbroken, zet ik hier op dit niveau een stoplimit buy order. En ik zal het kleurtje van die lijn ook weer even aanpassen. Dat wordt dan natuurlijk nu groen, want dit is een stoplimit buy order. Daar komt er een. Hier zou er een komen. Hier zou er één komen. Oh, sorry. Nog een keer hier. Ik pak gewoon steeds voor de luisteraars in de auto. Steeds de weerstandslijnen die we net hebben getekend. Dus boven de huidige prijs. En vlak daarboven zet ik stoplimit buy orders. Op dezelfde manier. Dat weet ik in ieder geval zeker. En hoe hoger je komt, hoe minder relevant het wordt waarschijnlijk om te doen. Ik zou hier daadwerkelijk massaal beginnen in te kopen. En steeds minder kopen als de prijs begint te stijgen. Je zou ook kunnen zeggen, weet je wat, die bovenste paar laat ik gewoon. Ik wil hier op dit niveau rond de 54.000 al alles verkocht hebben. En eerlijk gezegd zou dat mijn scenario zijn. Als ik deze strategie nu zelf zou willen toepassen, zou ik een bandbreedte kiezen. Niet zo excentriek als hier. Maar ik zou een bandbreedte kiezen van ongeveer 58.000 aan de bovenkant. Dat is ongeveer dit niveau. Ik zal de lijnen even weghalen die daarboven staan. Dat zijn al deze lijnen. 64, 60. Zijn ongeveer hier. En misschien zou ik hier nog eentje zetten op dit niveau. Zo rond de 58. Deze zou ik misschien nog doen. Dan zou er dus dit zou dan een buy-lijn zijn, een kooplijn. En deze zou ik dan kopiëren en de vlak boven zetten. Zo. Daar zou dan ongeveer dus dan de weerstandslijn zitten. Daar ongeveer zou ik als laatste kopen. Daarna hou ik het voor gezien. En de onderkant hetzelfde. Ik zou waarschijnlijk... Ik zou er niet raar van opkijken, als we ooit nog in een scenario komen dat de prijs naar de 18 gaat. Ik acht er niet voor heel waarschijnlijk, maar het zou kunnen gebeuren. Maar in het scenario nu zou ik waarschijnlijk zeggen, ik zou stoppen bij de 28 aan de onderkant. Als dat punt wordt bereikt, dan deze 26 haal ik nog even weg. Even de zaak wat uit elkaar trekken, dat we het beter kunnen zien. Ongeveer hier zo, en dan zou deze waarschijnlijk iets hoger staan. Deze zou ik nog niet eens meer pakken, denk ik. Zo. Ik zou het ongeveer zo doen, denk ik. Dit zou ongeveer het niveau zijn, misschien deze iets lager. Waarbij ik zou stoppen. Dus uiteindelijk levert dat op. Aan de onderkant heb je 3 zones waarin je gaat verkopen. En aan de bovenkant heb je 4 zones waarin je terugkoopt. Dat is ongeveer hoe ik dit dan nu zou doen. Deze strategie werkt. Het kan me voorstellen als je ernaar kijkt, zegt, dit kan niet werken. Want puntje, puntje, altijd buy high, sell low. Hier ga je kopen als de prijs stijgt. Dat is paniek kopen, dat moet je nooit doen. Of FOMO kopen. Hier ga je verkopen als de prijs daalt. Dat is angst verkopen. Het zou precies andersom moeten zijn. Nee, niet op basis van deze strategie. Waarin je zegt, in een markt die zo onzeker is op dit ogenblik. En ik weet eigenlijk niet gewoon wat ik moet doen. Ik ga niet nu alles verkopen en dan hopen dat de prijs daalt. Of ik ga niet nu alles terugkopen en dan hopen dat de prijs stijgt. Nee, ik ladder dat. En dit is een manier om het uit te ladderen. Nou, als je hier vragen over hebt... Aarzel niet, je vindt ons natuurlijk op YouTube en je vindt ons ook op onze eigen podcastpagina. Stel ze dan en dan kom ik er absoluut nog een keertje op terug. Hoe concreter de vraag, hoe makkelijker het is om antwoord te geven. En als je extreem veel kritiek hebt op deze manier van, dan zou ik eerst willen zeggen, heb je dit zelf geprobeerd? En zeg niet alleen van, ja, dit werkt niet. Nee, heb je dit zelf geprobeerd en waarom werkt het voor jou niet? Wat kwam je tegen? Maar ik zeg erbij, als je dit echt hebt geprobeerd, als je dit in de praktijk hebt toegepast, dan weet je dat dit werkt. Dan heb je de kritiek waarschijnlijk ook niet. Dus een strategie, voor het geval je gewoon echt niet weet wat je nu zou moeten doen. En ik zou ook je absoluut aanraden, spar hier ook over bijvoorbeeld in onze chatgroepen op Telegram. Nou, tot zover een voorbeeld van een strategie die je zou kunnen toepassen als je eigenlijk niet weet wat je nu zou moeten doen. Je weet niet of de prijs stijgt naar 52. Eigenlijk het punt waar je, als je kijkt naar de dagchart zo meteen voor Bitcoin, een duidelijke weerstand hebt zitten. De prijs daalt naar de 28. Je weet het, als je kijkt naar de dagchart van Bitcoin, daar zou het wel eens naartoe kunnen gaan. Wat doe ik nu? Hoe kan ik daar toch het maximale uithalen? En je hebt natuurlijk altijd de optie om gewoon te blijven zitten waar je zit nu. Gewoon rustig afwachten totdat je geschoren bent. Zoals we dat in het oosten altijd zo mooi zeiden vroeger. Dan de Bitcoin charts en de Ether charts nog even er snel doorheen. Want heel veel valt daar echt niet over te vertellen op het ogenblik. Er waren nog wat vragen trouwens over... die parkeer ik even. Er waren wat vragen binnengekomen op YouTube, naar aanleiding van de podcast van afgelopen donderdag. Eentje van Best of Bundy en eentje van Arjen. Beste mensen, morgen of overmorgen pak ik die vragen nog eventjes mee. We gaan deze podcast ook niet te lang maken natuurlijk. Dus we kijken even snel naar mijn charts. We beginnen met de weekchart. Die is ten opzichte van vorige week eigenlijk nauwelijks veranderd. Ik kan er heel lange verhalen over gaan houden. Maar vorige week hadden we een trough. Dat was de trough van toen $34,000, de low van vorige week. En toen zei ik al van, nou, het kan een nieuwe trough zijn, hangt er vanaf wat de prijs deze week doet. Als de prijs daar niet onder komt, niet onder de 34.000, dan was het de trough, of dan is het de trough. Dan gaan we op weg naar een nieuwe piek. Maar helaas, de prijs is er wel onder gekomen deze week. Heeft zelfs een low bereikt van $32,950. En dat betekent dat we alweer een nieuwe mogelijke trough hebben. We weten het niet. Als de prijs hier, ik herhaal gewoon exact hetzelfde als ik vorige week zei, als de prijs hierboven blijft deze week en dus niet één keer in de buurt komt van of onder de 32.950 komt, dan is de trough van vorige week de nieuwe trough. Zo niet, dan hebben we nog steeds weer een nieuwe trough en zijn we nog steeds op weg naar beneden. En dit is natuurlijk een niveau hier, je raadt het al, de low van juni. En die kom je een paar keer tegen, die zone. Je komt hem ook tegen in juli. Je kwam hem ook al bijna tegen in mei, juni, juli vorig jaar. $28,000, daar zit die zone weer. Die houden we natuurlijk goed in de gaten. Als de prijs daaronder komt, oei, ja, dan kan het erop gaan. Maar de kans dat hij daar in de buurt komt de komende week, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, Azië is het rustig. Tenzij er echt dramatisch nieuws zou komen uit de Verenigde Staten, wat ik eigenlijk ook weer niet verwacht op dit ogenblik, denk ik dat het allemaal wel meevalt. Denk zeker niet dat we omhoog gaan schieten, maar hele snelle dalingen zie ik eigenlijk nog steeds niet echt gebeuren. Het is helaas toch weer een weekend geweest van wat dalingen, zoals je weet als je naar mijn charts hebt gekeken. Dat was ook wel min of meer te verwachten. Er zit zeker geen optimisme in de markt op dit ogenblik, maar echt knallers naar beneden. Het kan, maar het zou mij verbazen als het gebeurt. Dus dit kunnen we verder van alles over roepen. Ik houd nog steeds dezelfde prijs in de gaten. Als die 28.600 wordt geraakt, dus die prijs hier zo op dit niveau, dan is er echt een behoorlijk stevige vloer weg, want die komen we een aantal weken op rij tegen. Al sinds december voor vorig jaar, dus december 2020, is die vloer een aantal keer getest. Nou, als de prijs daar onderduikt, het zou me echt verbazen, maar het kan. Het is namelijk ook nog eens een keer, dit heb ik vorige week ook al gezegd volgens mij, het is een VIP-lijn. Als je de Fibonacci Retracement Tool zou trekken, die hebben we vorige week volgens mij ook, ja, heb ik vorige week getekend, dan zul je zien dat dit het niveau is van de 0,618-lijn, de 61,8% lijn van de Fibonacci Retracement Tool. Dat is een hele sterke support. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat de prijs eronder duikt. En aan de andere kant, dit is ook de prijs aan de bovenkant die je in de gaten houdt, 52.098. Exact dezelfde piek als vorige week, helemaal niets veranderd. Als de prijs daarboven komt, is dat een eerste bullish signaal. Want op dit ogenblik, laten we er ook duidelijk over zijn, deze chart is bearish. De weekchart van Bitcoin is al een aantal weken op rij bearish. Ik zag van de week een blogger die zei, we zijn nu bearish. Oké, interessant. Ik kijk op iets anders niet naar de chart. Bij mij duurt het langer voordat we bullish worden. Bij hem waarschijnlijk niet. Bij hem heeft het heel kort geduurd voordat we bearish, of lang geduurd voordat we bearish werden. Bij mij niet, dat was al vrij snel bekeken. Met name door de enorme dip die we zagen in de week van 29 november. En de piek die we toen zagen, die een stuk lager lag dan de vorige piek. Zo, dat is hoe peaks en troughs werken en wat voor signalen ze je afgeven. Dus we zijn bearish op de weekchart, niet veel veranderd. We gaan meteen maar even naar de dagchart. En daar zijn we ook volgens de peaks and troughs analyse nog steeds bearish. Wat er nu is gebeurd, en kun je herinneren dat ik vorige week deze lijn tekende. Wat er nu is gebeurd is dat we daar niet komen. We zijn niet meer op die lijn. We zijn er even in de buurt geweest, maar die lijn hebben we niet eens geraakt. Die lijn, dat was een mogelijke nieuwe high, een mogelijk nieuwe piek. Ja, we hebben die lijn niet gepakt. De prijs beweegt zich nu eigenlijk min of meer weer zijwaarts. En we zitten nu in een min of meer zijwaartse beweging in een bearish trend. Dat betekent dat de trend gewoon nog steeds bearish blijft. Het enige wat hier opvalt, maar dit is echt kort door de bocht. We hebben nu een aantal dagen op rij, zeg maar vanaf 22 januari ongeveer, vorige week, wat was het, vrijdag. Zaterdag een week geleden alweer. hebben we een. Ik zou met één uitzondering, één false breakout hier op 24 januari, zou je een schuine lijn omhoog kunnen tekenen met minimaal 3 raakpunten. Je hebt eigenlijk veel meer nodig en dit is een dagchart. Je hebt aan de bovenkant heb je een weerstand ook min of meer op een vast niveau, ongeveer rond de 38.500 hier zo. We hebben nog veel te weinig dagen. Er moeten nog flink wat dagen bij komen. Maar het lijkt erop nu dat het zomaar zou kunnen, heel voorzichtig uitgedrukt, dat hier een stijgende driehoek ontstaat. Aan de bovenkant een lijn, een horizontale. Aan de onderkant een schuine lijn die naar boven beweegt. Dat is een ascending triangle, een stijgende driehoek. Dat is een bullish signaal die dan wijst, dat dan wijst op een mogelijke uitbraak. Hier wil je niet al te snel kritisch op gaan reageren, want ik zeg er echt nog een keer nadrukkelijk bij, dit is nu nog niet het geval, maar dit zou zomaar kunnen ontstaan. Er vindt een contractie plaats, de prijs beweegt niet meer zo heel veel. De excessen zijn er even uit, de prijs volatiliteit wordt wat minder op de dagchart en dat zou kunnen gaan duiden op een mogelijke driehoek. En die is op dit ogenblik bullish qua karakter, maar meer dan dat is het ook niet. Er is niets eigenlijk te vinden, als ik heel eerlijk ben, behalve die mogelijke driehoek die er nog niet eens is dus. Dat erop wijst dat de Bitcoin chart bullish wordt. Ik ga niet nu naar de urenchart. Kun je zelf even doen. Spoiler alert, die is bearish. Daar is ook niks leuks op te vinden. Je hebt net de 4-urenchart gezien. Die is nou in ieder geval niet. Er staan nu heel veel prut natuurlijk op. Die zal ik even allemaal weghalen. Zo. Die is in ieder geval niet. Dit is de dagchart trouwens. Als we even de 4-urenchart erbij pakken. Kijk, die lijkt er wat gunstiger uit te zien. Maar die is niet bullish. Die is, het lijkt er misschien een beetje op. Maar het is gewoon niet zo, want we zien hier alweer, hier hebben we een dal, dat hoger is dan het vorige dal, dus oftewel dat lijkt goed te gaan. Maar hier hebben we een piek, die is lager dan de vorige piek. Een dal is wel weer hoger dan het vorige dal, maar deze piek is ook alweer lager dan de vorige piek. We breken niet uit die bearish, uit dat bearish sentiment. Ook de 4-uren chart is gewoon, in ieder geval niet bullish. En dat is, en het volume neemt ook wel eens behoorlijk af natuurlijk. Dat is geen goed teken. We zijn nog niet, we zijn ver weg van een bullish ontwikkeling op de Bitcoin chart op het ogenblik. Nou, ik kan het niet mooier maken dan het is. Datzelfde geldt voor de Ethereum, voor de Ether charts. We hebben dezelfde verhaal als bij Bitcoin. Dus we zijn echt snel klaar met deze chart. Oh, nog één ding. Als je naar de weekchart kijkt, en was het op de dagchart? Het was de dagchart, geloof ik. Op de dagchart van Bitcoin zijn er een paar dingen te zien die misschien een beetje hoop scheppen. Klein beetje maar. Om te beginnen, de prijs is het afgelopen weekend boven, of in het midden van de Keltner channels gekomen. En niet meer eronder. We zaten al een tijd lang. Sinds donderdag een week geleden zaten we onder, zaten we onder de onderste band van de Keltner Channels. Dat is een stijgend bearish momentum. Nou, dat is nu niet meer zo. We hebben nu te maken met een neutraal sentiment. Als het gaat om de Keltner Channels. Dat is wat was aardig nieuws, maar het is ook niet meer dan een klein signaaltje. Dat ook nog eens een keer te zien is. Hieronder in de OBV, die is ook gestegen, de unbalanced volume. Dat betekent bij groene candles is er flink veel volume verhandeld. En dat is een mogelijk bullish signaal. Maar het zijn alleen maar, dus dit is neutraal, de Keltner channels. Dit is bullish, maar voor mij de absolute graadmeter zijn de pieken en de dalen steeds weer. Een trend is een trend is een trend. Dat zijn meneer Dow altijd al. En dat is naar mijn mening nog steeds de beste manier om hier naar te kijken. We zitten af en toe met wat stijgende prijzen. Heel leuk om te zien, maar we doen dat in een bearish trend. Pas als de trend omkeert naar bullish, kun je ervan uitgaan dat die stijgende prijzen ook onderbouwd zijn door de trend. En op dit ogenblik is het eigenlijk tegen de trend in. Dat betekent nog steeds dat je mooi kunt traden. Soms, omdat je kunt werken met oversold en overbought signalen. Maar je trade apart genoeg dan inderdaad niet met de trend, maar tegen de trend. En dat, het is belangrijk om dat je altijd te beseffen natuurlijk. Nou, ik zei het, Ether al, niks, hetzelfde verhaal. We hebben een trough gezien de week hiervoor. Dat had het nieuwe trough kunnen zijn, is het niet geworden. Er is alweer een nieuw dal, dat is de candle van de afgelopen week, $2160. Daar willen we het liever niet onder komen. Als we er toch onder komen, hebben we nog steeds geen definitief dal bereikt. Dan is het dal van deze week het nieuwe dal. En als we er niet onder komen, dus als de prijs deze week boven de $2160 blijft, dan gaan we op weg naar een nieuwe piek. Eerlijk gezegd denk ik dat we er doorheen zakken. Dit is geen glazen bol, maar puur op basis van de dagchart opnieuw. De dagchart van Ether ziet er nog wat minder goed uit dan die van Bitcoin. Het is allemaal extreem niet positief. We willen in ieder geval eerst door de PSAR heen breken. Dat geldt trouwens ook voor de Bitcoin dagchart. Die Parabolic Stop and Reverse. Die prijs staat nu op ongeveer $2890. Pas als we daar doorheen breken, hebben we een eerste signaal dat de trend misschien over een aantal dagen zou kunnen omkeren naar bullish. En dan moet de prijs eigenlijk ook nog door de 3892 heen. Dat is de vorige echte piek. Want de piek die we iets eerder hebben gezien, namelijk op 20 januari, is geen echte piek. Naar mijn mening in ieder geval niet, onderdeel van nog steeds van een daling. Kun je eigenlijk niet serieus nemen. Dus dat zijn belangrijke niveaus. Wanneer komen die puntjes van de PSAR, die plusjes, onder de prijs te staan op de dagchart van Bitcoin? En wanneer gebeurt dat ook voor Ether? Want je raadt het al, de Ether Parabolic Stop and Reverse is op hetzelfde, loopt op dezelfde manier als de Bitcoin Parabolic Stop and Reverse. Hier zie je op dit ogenblik een PSAR-prijs van rond 39.287. Ja, dat is toch nog wel $2000 weg van waar we nu op staan. En je ziet alweer een rode candle eigenlijk op dit ogenblik nog steeds op de dagchart. En ook voor Ether geldt, terug weer naar Ether, dat ook de eurochart er gewoon niet positief uitziet op het ogenblik. En Ether doet het nog wat minder lekker nu dan Bitcoin het doet. Daar is wat minder bullish sentiment te zien nog dan bij Bitcoin. Het kan allemaal weer veranderen, maar ik kan me voorstellen dat dit weer wat duimpjes naar beneden gaat opleveren, omdat ik niet enthousiast ben op dit ogenblik over deze charts. Onthoud goed, ik ben wel enthousiast over Bitcoin en over Ether en over nog veel meer cryptomunten. En wat er nu gebeurt is gewoon reageren van markten op, of van mensen eigenlijk, op alle angst en paniek die er op dit ogenblik heerst. En dat is het enige. Maar met de fundamentele waarde van projecten, nou, van Bitcoin op zich en projecten als Ether en nog veel meer coins, is helemaal niks aan de hand. Dit hebben we al veel vaker, veel eerder gezien. Het is gewoon een feit dat beurzen altijd een reflectie of een weergave zijn van emoties die mensen hebben. En dat zijn eigenlijk altijd twee hele extreme emoties, namelijk angst aan de ene kant en hebzucht aan de andere kant. Want op dit ogenblik, je weet het, markten en mensen worden over het algemeen, de gedachten daarvan worden gedomineerd door angst. Dat zie je ook terug, zelfs op goud op dit ogenblik trouwens. De goudprijs, we waren zo lekker bullish bezig. We gingen behoorlijk op weg naar een misschien wel een nieuw record, maar hop, daar kwam dat slechte nieuws van de Fed. En dat betekende automatisch dat mensen begonnen te begrijpen dat geld duur begon te worden. En dat ze zeiden, oké, dan moet ik nu zorgen dat ik dat geld op een andere manier ga besteden. Ik moet niet die rente blijven betalen. Ik verkoop wat ik heb. En dat leverde meteen een behoorlijke dip op van de goudprijs. Naar nog wel een belangrijk supportniveau overigens. Daar is de prijs nog niet ondergedoken, die $1790. Maar het gaat misschien wel weer een paar dagen duren voordat de prijs opveert. Het kan ook zijn, en dat zijn dus de prijsniveaus die ik op dit ogenblik wat goud betreft eigenlijk in de gaten houd. Het kan ook zijn dat de prijs nog wat verder zakt. Er zijn twee niveaus waar ik naar kijk nu. Aan de bovenkant, die 1847 eigenlijk, dit punt. Er staat hier de groene lijn, maar eigenlijk is het nu deze geworden. Die hou ik in de gaten, deze piek die we hier hebben gezien. En aan de onderkant kijk ik eigenlijk naar deze support die hier zit op het niveau van, laten we zeggen, rond de laatste trough die we hier zien, of de extreme low na de stijging die toekwam. Dat is die prijs van 1768 ongeveer. Ik trek daar ook nog even een lijn. Die is nu een stippellijn geworden. Maar die lijn hou ik ook in de gaten hier aan de onderkant. Ik zal meteen van die stippellijn even een gewone lijn maken. Anders vraag ik me morgen af waarom daar een hemelsnaam stippellijn staat. Zo, die kan weg. Zo, deze hou ik in de gaten. Deze kan er even tussenuit wat mij betreft. Deze is dus eigenlijk nu natuurlijk rood. Dit is een weerstandslijn geworden wat mij betreft. Deze die kan al even weg. Die hebben we even niet meer nodig. Deze hebben we ook even niet meer nodig. Dit zijn op dit ogenblik. Dit is de zone waar ik nu naar kijk als het gaat om de prijsontwikkeling van goud. Altijd een mooie graadmeter om in de gaten te houden, want over het algemeen is het nog steeds zo. Aandelenmarkten gaan voor aandelenmarkten in paniek vluchten naar de dollar. Daarna gaat het terug via goud en crypto de aandelen in. En op dit ogenblik zie je gewoon dat aandelenmarkten terug vluchten naar de dollar. En dat betekent dat ook vanuit goud wordt gevlucht naar de dollar en ook vanuit crypto wordt gevlucht naar de dollar. Dat is wat je nu ziet. En dat zie je, ik heb de Fear and Greed Index er niet eens bijgepakt op Wall Street, want ja, het staat gewoon dramatisch slecht. Angst, ik geloof 36, 37 op een schaal van 1 tot 100. Ik ben heel benieuwd hoe die er morgen bij staat. Dan is hij ook relevanter om te bekijken, omdat er dan alweer kwartaalcijfers naar buiten zijn gekomen. Het is allemaal niet jovel. De heatmap, nou ja, ik denk dat we het wel weten. Rood natuurlijk, lichtrood. Niet zo donkerrood als we hem vorige week een paar keer hebben gezien. Maar heel veel munten zijn gewoon gedaald in waarde, in dollarprijs in ieder geval. En een aantal is zelfs is behoorlijk zwaar gedaald. Zoals Solana opnieuw. Er zijn er wel meer die gewoon een behoorlijke klap hebben gehad. Maar er is weinig positiefs te melden op het ogenblik. Structureel positiefs. Dus houd daar rekening mee als je gaat traden opnieuw. Blijf gewoon traden. Dat raad ik je wel aan. Desnoods met oefengeld. Dat je niet alleen maar zit te wachten totdat de markt omkeert, zodat jij kunt gaan traden. Maar doe gewoon kort als je een daytrading strategie pakt. Zoals die van de cryptocoins. Als je de cryptocoin strategie pakt. Werkt prima op één voorwaarde. Stap snel uit als het de verkeerde kant op gaat. Ga niet fanatiek lopen bijkopen, tenzij je echt tijd genoeg hebt om dat te doen. Dan kun je jojoen. Maar stap anders gewoon snel uit. Pak gewoon je verlies en pak kleine winsten. Je weet het, er zijn vier scenario's. Veel winst maken, beetje winst maken, beetje verlies maken, veel verlies maken. Nou, die laatste wil je nooit laten gebeuren. En de kans op veel verlies maken beperk je als je er ook niet naar streeft om veel winst te maken in een daytrade. En zeker in long trades op dit ogenblik is dat eigenlijk gewoon niet te doen. dat je het even weet. Nou, we zijn klaar. Weer een wat langere aflevering. Bijna 3 kwartier volgens mij. Bijna altijd ook aan het begin van de week. Morgen ben ik er weer. Dan gaan we natuurlijk kijken naar de maandcharts. Of was er even een dienstmededeling. Er is een kans dat ik de donderdagpodcast niet kan maken. Als hij komt, komt hij super vroeg. Want ik heb donderdag een aantal afspraken. Maar als je daarop voorbereidt, het kan zijn dat we de donderdagpodcast even moeten laten lopen. Maar dan kan het zomaar zijn dat we de vrijdag nog wel even eentje doen. Oké, tot zover. Happy trading als het lukt. En ik spreek je morgen weer. Tot dan. Dag.